Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Wat een goede zaken had Feyenoord vandaag kunnen doen. Andermaal NEC verloor, Ajax speelde gelijk en we spraken de hoop uit eerder vandaag op de radio dat Feyenoord dat zou uitstralen op het veld. Dat het kon profiteren van weerpuntverlies van de concurrentie in de strijd om plek 2. Maar ja mannen, Dennis, ik begin deze podcast met een makkelijke retorische vraag. Hebben wij die uitstraling ook maar 1 seconde gezien bij Feyenoord vandaag op bezoek bij FC Twente?
Nee, ja, hoogstens met die ene aanval waarbij Feyenoord de binnenkant van de paal raakte met Harts Moussa. Laten we de feiten erbij houden, maar nee, Feyenoord straalde dat totaal niet uit dat het de concurrentie op 7 en 8 misschien wel beslissende punten zou kunnen zetten vandaag. Dus zeer teleurstellend.
Hoe pijnlijk was het om naar Feyenoord te kijken vandaag, Dennis Kranenburg?
Nou, de tweede helft vond ik het helemaal pijnlijk. Dan kijk je naar de klok en dan denk je, hoe lang zou het nog zijn? Dan denk je, jeetje, nog een kwartier. Ik vond de tweede helft echt verschrikkelijk. Dit was echt een dramatisch slecht Feyenoord wat we in die tweede helft hebben gezien. Waar gewoon geen enkele beleving in zat. Waarbij je vooral op de helft ook van Feyenoord aan het spelen was. Terwijl je juist ook in de achtervolging bent om zo'n achterstand nog weg te werken. Ja, en als je dan echt helemaal niks laat zien, 0 kansen creëert. Ja, dan moet je je echt kapot schamen.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Verbaast het jullie nou nog wat Feyenoord vandaag op de mat legt? Zien jullie nog dingen die jullie verbazen? Of nee. Is het hoe pijnlijk ook gewoon een beetje de normale gang van zaken aan het worden?
Nee, ik ben niet verbaasd. Kijk, Feyenoord heeft een aantal jaren leek dit euvel er een beetje uit te zijn. Hè? Vooral het stuk elke Feyenoord gaat dit herkennen. Als de concurrentie het af laat weten en Feyenoord kan toeslaan, dan kun je eigenlijk de klok erop gelijk zetten. Het gebeurt dan niet. En dat leek er een beetje uit te zijn. Maar dat is helemaal terug. En als je gewoon kijkt ook naar het spel van Feyenoord over dit seizoen. Zeker tegen teams die toch wat serieuze weerstand geven. De statistieken daarvan spreken echt boekdelen. En Van Persie deed dat niet. Dat vond hij meer iets voor ons. Nou, challenge accepted. Dus daar gaan we het over hebben. Het zegt natuurlijk voldoende dat Feyenoord tegen BSV, Ajax, AZ, Twente, dus echt de teams uit de top 6 verder, ja, daarin gewoon niet presteert. En eigenlijk keer op keer ook terecht met lege handen staat.
Begon nog wel aardig, hè? Als we het dan toch moeten hebben over iets van positiviteit of aanknopingspunten, was het begin van Feyenoord en Enschede niet heel verkeerd, toch?
Maar is dit ook niet een beetje de kinderhand, Jesse, die dan toch maar weer snel gevuld is?
Ja, nee, ja, weet ik vind niet.
Dat, hoeveel kansen hebben we nou eigenlijk gezien van Feyenoord?
Ik kan er geen bedenken.
Harts Moussa op de paal. En nog Modder die de bal via de kluts nog een keer meekreeg, volgens mij. Waarbij die
ze nog
wist te redden. Ja. En dat was het ook wel.
Ja. Nee, maar dat was wel toen, daar heeft Jesse wel gelijk in, dat was wel in die fase, maar dat heeft ook maar kort geduurd, hè? Ik denk 1 minuut of 10, dat Feyenoord wel de toon bepaalde. Het meeste bal had, ook op de helft van Twente, dus dat je dacht van oké,
hoeveel kwam daaruit dan?
Oké, nee, niks, weinig. Maar als je dat doortrekt, een hele wedstrijd lang, maar eigenlijk vanaf het moment dat Smal uitviel, die wedstrijd kantelde, dat was bijna alsof Feyenoord op enig moment met een man minder stond. Zo dominant als dat Twente opeens werd. Dus Feyenoord gaf dat uit handen en heeft dat nooit meer terug kunnen pakken.
Wat ik ook wel een van de meest frustrerende dingen vind, hè, is dat je dan ziet dat een tegenstander een aanval opzet en dat je dan achteruit gaat lopen. Daar heb ik me echt heel erg aan zitten ergeren. Dat gebeurde in de eerste helft al een paar keer, waarbij er dus ook kansen voor Twente kwamen waarbij er op doel geschoten kon worden. Ik herinner me nog een schot van Linsson bijvoorbeeld. Ja, en in de tweede helft zie je dat gewoon vrolijk doorgaan. Dat spelers achteruit lopen op het moment dat Twente een aanval op probeert te zetten. Daar kwam ook die goal uit van die Uriasa. Dan loopt Mats Del alleen maar achteruit. Dan denk ik van, ja, stap nou eens in. Probeer hem van je doel af te houden. Ja, en dan kan hij hem in de korte hoek binnenschieten. Daar heb ik me ook echt wel aan zitten ergeren vandaag. Omdat dat ook gewoon wel, dat zal ook met vertrouwen te maken hebben. Ja, en dan kom je, als het niet lekker loopt, je ziet dat Feyenoord dan wel 3 wedstrijden op rij wint. Tegenstanders waarvan je moet winnen. En dat vind ik trouwens ook, dat je van Twente ook moet winnen als Feyenoord. Maar dat het op de een of andere manier niet lekker zit binnen die ploeg, dat hebben we natuurlijk ook wel gemerkt. Hè? Spelers die op elkaar lopen te schelden, op elkaar lopen te tieren, te vloeken. Door spelers die daarna een paar minuten later zelf ook in de fout gaan. Waarbij bijvoorbeeld een doelpunt ook valt. Hè? Want we zagen Harts Moussa en Wellenreuther met elkaar in de clinch. Ja, en vlak daarna is het volgens mij Hajj Moussa die volgens mij geen goed druk zet op een bepaald moment. Waardoor Twente met een aanval komt. Ja, dan wordt er op doel geschoten. Ik weet niet wat Wellenreuther daar nou ook weer aan het doen was. Dan ben je dat moment waarop je denkt van ik ga nu proberen hier de leider uit te hangen. Dat ben je dan ook gewoon kwijt. Ja, dat zag je meerdere keren tijdens zo'n wedstrijd. Ja, dat de trainer dan zegt, ja, ik vind het wel goed dat dat gebeurt en dat hoort erbij. Ja, je mag elkaar heus wel eens de waarheid zeggen. Maar als het heel de wedstrijd over het hele veld gebeurt, ja, dan zou ik daar toch wel... Ja, zou ik daar toch iets achter zoeken?
Ja, hebben jullie die blik van Hajj Moussa al teruggezien? Na die slipper met een hoofdletter S van Timo Wellenreuther?
Ja, hij schudt echt duidelijk nee ook erbij. En omdat het volgens mij inderdaad een paar minuutjes is nadat zij het met elkaar verbaal aan de stok hadden. Zoals daar refereert Dennis aan. Meerdere spelers dat vandaag hadden. En daar ging het op de persco met Van Persie ook over. Maar ik denk dat we daar straks nog wel verder over te spreken komen.
Dat was echt een duidelijk fenomeen in het veld bij Feyenoord vandaag. Hè? Die onderlinge irritaties, onderling bakkeleien. Wat zegt dat over een ploeg als dat zo nadrukkelijk in beeld is als dat er bij Feyenoord vandaag was?
Dat het totaal niet loopt en dat spelers dat zelf ook doorhebben. Hè? En dan krijg je dit soort irritaties. Het gaat gewoon niet zoals Feyenoord het wil qua resultaten. Maar dus ook niet in het veld. Afspraken die niet nagekomen worden of verschillende interpretaties die er dan over zijn. Hè? Dit roept bij mij ook de vraag op, is het voor iedereen nu wel duidelijk wat nou eigenlijk dan dus het plan is? Als mensen hun eigen plan trekken en daarop aangesproken worden. Ja, en de manier waarop. Ja, ik vond dat wel veelzeggend over... Hoe dat dan in die groep zit. Het is inderdaad, wat Van Persie ook aangeeft, goed, denk ik, in topsport dat je elkaar aanspreekt en de waarheid zegt en hard daarin bent. Alleen, ja, het ging nu op een manier dat ik denk, ja, er zit zoveel onderliggende ergernis in. Dat gaat niet alleen over dat moment. Maar dat was mijn interpretatie ervan.
Want wat voor momenten hebben we allemaal gezien? Om even concreet te zijn. Natuurlijk de duidelijkste was tussen Wellenreuther en Hajj Moussa. Waarbij Wellenreuther Hajj Moussa helemaal de huid vol wist te schelden.
Ja, die was duidelijk. Maar eerder heb je het al een keer gehad met Moussa richting de jonge Kraaienveld. Nou, die bijt dan niet terug van zich af. Maar met Valente en Bos waren het wel spelers die dat over en weer deden. Nou ja, wat te denken van het moment met Smal. Dat is dan niet richting een medespeler.
Dat vond ik het meest bijzondere. Ja. Dat, die was echt, op het moment dat hij op de grond ging zitten en dat hij gewisseld moest worden.
Tweede
dat hij
keer.
Echt, ja, dat hij naar de bank ook echt het gebaar maakte van waarom duurt het zo lang? Waar wacht je nou op, joh? Weet je, dat gebaar maakte hij echt een beetje met zijn hand van... ik geef al minuten geleden aan dat ik last heb. En dat ik... Ja, want er was een warming-up bezig van Bart Nieuwkoop. Maar als je dan op een gegeven moment daar zoveel last van krijgt... en dat je op de grond terechtkomt en met je hand zo'n gebaar maakt van... Hey, kom op man, voer die wissel nou gewoon even door. Waar wordt er nou op gewacht? Ja, dat vond ik best wel... Ja, dat vond ik ook best wel een pijnlijk moment ook wel. Omdat je Gijs Smal daarna huilend op de bank ziet zitten. Die net terug is van een maandenlange blessure aan zijn heup. Ja, die ook bij zichzelf denkt van ja, ik ben hier misschien... Die voelt natuurlijk ook aan hoe of wat. Ja, die moet dan misschien weer de komende... Nou, laten we hopen dat het meevalt. Maar zo zag het er niet uit met die... volgens mij greep hij naar zijn lies. Ja, dat hij dadelijk weer een tijdje aan de kant staat. Dus ik kan me die frustratie ook best wel begrijpen als je inderdaad net terug bent.
Dat is het woord, Den. Er is zoveel zichtbare frustratie. Ja. En dat is echt iets anders als inderdaad feedback geven als er een afspraak in het veld niet nagekomen wordt. Je merkt dat er een laag nog onder zit over hoe dit seizoen verloopt en hoe het gaat. En daar moet je denk ik, als je dan leidinggevende van die ploeg bent... en dat ben je als trainer, daar moet je daar denk ik wel wat mee.
Wat kan je daarmee dan? Is Van Persie de persoon om daar iets mee te doen? Kan die dat?
Nou, dat hoop ik wel, anders ben je niet geschikt voor een leidinggevende functie. Als je merkt in je team dat er zoveel frustratie is... dan moet je dat aan het licht brengen van wat dat dan is. En dan tot het probleem achter het probleem komen en daaraan werken.
We hadden het al even over Gijs Smal, die situatie. Maar hoe is het inderdaad ook mogelijk dat... Jullie zeiden het meteen hè, op de radio. Van die moet eruit, het is niet goed. Maar dat hij dan wel minutenlang nog door moet spelen. Waarom heeft de staf van Feyenoord dat niet meteen in de gaten? Of wordt er niet meteen op gehandeld?
Nou, dat weet ik niet. Of er wordt wel gehandeld in de zin van... We beginnen met de warming-up voor Bart Nieuwkoop. En als hij dan daarmee klaar is, kan die invallen. Dat heeft misschien ook wel een beetje met communicatie tussen Smal... die notabene vlak voor de dugout speelde... En de mensen op de bank ook te maken. Want je kunt dan ook met elkaar in gesprek van... Hoe gaat het? Moet je er nu uit? Kan je nog een paar minuten door? Of dat zou ik in ieder geval vragen. van hoe zit de vork in de steel? Hoeveel last heb je? En hij is de enige die dat aan kan geven. Waarop je dan moet beslissen van, joh, wat gaan we doen? Halen we hem er gelijk uit? Wachten we tot Nieuwkoop klaar is? Gaan we Nieuwkoop gelijk al brengen? Of moet hij nog eventjes doorspelen? Dat je aan de ene kant of met 10 speelt of dat hij nog even verder gaat.
Maar ook hierin, Den, je hebt gewoon natuurlijk zo'n totaal niet fitte selectie. Als je met Nieuwkoop namelijk een speler hebt waarbij je weet, oké, die kun je inderdaad op die kun je meteen inbrengen. Maar ja, laten we wel zijn, dat is ook iemand waarbij je weet, die moet een grondige warming-up doen, anders valt die ook weer uit. En dan bedoel ik niet hoe het nu ging, want dit is natuurlijk pure pech waardoor Nieuwkoop nu uitviel. Die momenten heeft Feyenoord dit seizoen ook gehad. Het zit op dat vlak ook inderdaad niet mee. Dit is gewoon een hele lompe actie. Volgens mij was dat ook die Urjasetter die er echt in klapt. Nieuwkoop valt erdoor uit. Maar zoals het moment met Small of Reed, die natuurlijk veel aangehaald is eerder in het seizoen. Ja, dat zijn echt wel dingen die denk ik te voorkomen waren geweest.
Wat ik dan wel opmerkelijk vind in die blessure uiteindelijk die volgt op de blessure. Want Small gaat eruit, Nieuwkoop komt erin. En een paar minuten later echt ontzettend vervelend voor Bart Nieuwkoop. Maar die moet er dan ook weer uit. Die was daar echt wel een beetje pist over. Wat ik ook helemaal begrijp. Maar dat je dan gaat schuiven met een andere rechtsback. Want dan moet Del naar links. Dan komt Lotomba rechts erbij.
En Lotomba kwam als linksback te spelen.
Je hebt gelijk. Ja. In eerste instantie was
maar
het
goed,
Del.
Je hebt nog steeds een rechtsback op links. En dat is je punt.
Del ging eerst naar links en Del ging daarna weer terug naar rechts. Dat was het inderdaad. Ja. En toen kwam Lotomba als linksback. Maar dan denk ik van, ja, waarom gaat Bos dan niet gewoon linksback spelen? Ja. En vervang je dan op die positie iets? Want Bos heeft toch altijd die drive naar voren. Dat heeft natuurlijk te maken met dat je Sterling later wil brengen. Maar dan denk ik van, ja, je hoeft ook niet alles in het werk te stellen om Sterling er maar in te brengen. Als die nog niet kan brengen wat we allemaal van hem verwachten. Wat ook logisch is, want die jongen heeft, we hebben het al 100 keer gezegd, maandenlang geen wedstrijd gespeeld voordat hij bij Feyenoord kwam. Maar ja, en als je hem dan ook vandaag ziet, dan denk ik, dan doe je heel veel moeite om Sterling erin te brengen. Ja, die heeft echt helemaal niets laten zien. Echt helemaal niks.
Ik wou net zeggen, jongens, Sterling was slecht, hè.
Die kwam echt nog geen lantaarnpaal voorbij als je die in het veld had.
Maar hij was ook zo alleen maar aan het zeiken op die scheidsrechter, man.
Ja.
Oh, man.
Sterling. Hij was alleen maar bezig om een vrije trap te vragen. En dat ik dacht van, ja, hou daar nou eens mee op, weet je wel. We weten welke kwaliteit je hebt. Dat heeft hij in het verleden allemaal laten zien. We weten dat je nog niet in topvorm bent. Maar kom op, weet je wel. Ga niet lopen zeiken heel de tijd om een vrije trap, weet je wel. Dat vond ik echt wel. Ja, dat past niet bij iemand met de statuur van Sterling, laat ik het dan zo zeggen.
Past wel heel erg bij dit Feyenoord, toch? Kenmerkend voor dit Feyenoord eigenlijk.
Frustratie.
Ja. Wat vonden we van Thijs Kraaiveld, die vandaag in de basis mocht spelen? In Buyongwang, die op de bank zat.
Ja, het is dan flauw om die eruit te lichten, want ik vond Feyenoord collectief niet goed genoeg. Ja. En dus ook Kraaiveld niet. Ze gingen natuurlijk wat dingen zichtbaar bemissen. En dat kan. Dat eerste moment, hè, met die steekbal die te hard geeft op Harts Moussa. Hij doet het daarvoor, doet hij het wel heel goed. Maar hij zat daarna ook even met het handen aan het hoofd. Misschien deed dat moment wat met hem. Later had hij nog een keer met het wegwerken van een bal. Dat het even net niet lekker ging. En, ja, misschien was dat even een knauw voor het vertrouwen. Maar het is wel een speler waar ik wel vertrouwen in heb. Als talent van Feyenoord. Alleen ja, vandaag deelde die in de malaise. Maar ik denk dat het vizier daarin veel meer op de meer gearriveerde spelers gelegd mag worden.
Je wordt ook niet geholpen toch door je ploeg. Als je nou weet,
precies,
je mag voor het eerst in de basis spelen. En dan is het lekker als je in een lekker draaiend team terechtkomt. Ja, dan speel je de pannen van het dak. Maar je kunt ook niet van de jongen verwachten dat hij gelijk een 8 scoort. Als je in een ploeg komt waar het gewoon heel erg rommelt.
Denken jullie nou dat hij vooral speelde omdat Im Byung-wang met zijn fitheid kwakkelt? Of omdat Van Persie stiekem Kraaiveld al wel een beetje naar voren wil schuiven als, nou ja, permanente vervanger van Wang, zeg maar?
Nee, want ik denk dat ze Kraaiveld vooral echt wel willen omturnen tot centrumverdediger. Daar heeft Feyenoord zich ook wel over uitgesproken. En hij zelf ook. Dit was gewoon omdat Wang niet kon starten. Niet lang genoeg kon spelen.
Over delen in de malaise gesproken. Dat zien we ook bij Luciano Valente. De man die eigenlijk maandenlang nog een van de weinige, zo niet het enige lichtpuntje was bij Feyenoord. Ja, wanneer hebben we daar voor het laatst iets van gezien wat we in de eerste maanden van het seizoen elke week zagen?
Nou ja, misschien niet in die gradatie. Maar Valente haalt natuurlijk echt een heel erg hoog niveau. Met van die geweldige steekballen. En alles lukte toen in die fase. Ook gezien zijn leeftijd en de stap van Groningen naar Feyenoord. Is het ook niet gek dat er dan even een dipje in komt. Als je daarvan kans spreken. Ik vond Valente wel wat onzichtbaar en op sommige momenten wat ongelukkig. Maar om daar ook het stempel slecht op te geven. Nee, dan moet je echt aantoonbaar grote fouten en zo maken. Dat, ik denk dat hij wel een bepaald basisniveau heeft. Waarin hij ook op zo'n dag als vandaag, dat je dat toch nog wel terugziet. Maar ook bij hem was het vandaag niet goed genoeg. Hè?
Kunnen we dat stempel slecht wel plakken op de aanvoerder van Feyenoord vandaag?
Ja, wat denk je? Wat denk jij, Dan, als oud-keeper? Want dan gaan we altijd naar jou. Had hij hem kunnen hebben?
Nou ja, ik zei op de radio, ik zeg, hij wordt van richting veranderd. Want ja, ik zie hem naar de ene hoek duiken, met zijn voet nog een beweging maken. Ik denk, ja, die bal moet aangeraakt zijn.
Ja, door wel te zelf.
Ja, en toen zagen we de herhaling terug. En toen dacht ik, wat doet hij nou, joh? Maar dat vond ik, aan het begin van de wedstrijd ook al. Hij kreeg een terugspeelbal, had hem ook weg kunnen trappen. Maar hij dacht, nou, laat ik hem eens uitkappen. Nou, dat kan. Hè, dat je als keeper denkt, ik kom in een situatie, ik ga hem uitkappen. Maar ja, daarna kapte hij hem zo slecht dat hij voor de voeten van Lammers kwam. Waar uiteindelijk nog een kans uit kwam. Het is dat Twente ook gewoon heel slordig was met de hoeveelheid kansen die ze kregen. Maar ik vond ook, ik heb nog een andere situatie gezien waarvan ik dacht, ook niet heel sterk. Hè. Trapte op een gegeven moment een bal over de zijlijn heen in de pure snelheid. Dat hij dacht van, we moeten als een speer naar voren. En trapte hij de bal over de zijlijn. Dat ik dacht, ja, dit is ook gewoon niet goed. Maar die goal, ik weet niet wat hij daar aan het doen was. Dat was gewoon echt, dat was gewoon niet goed. En toch denk ik ook nog steeds, hè, bij die tweede goal. En ik wil niet alles de kant van Wellenreuter opschuiven. Want ik vind dat Mats Del daar ook, om precies te zijn, niks deed. Maar ja, hij schiet hem wel aan de korte hoek.
En die moet dan dus voor de keeper zijn, zeg jij?
Nou ja, ik had wel iets meer kunnen doen, denk ik, dan alleen dit. Maar dit is nogmaals, je had Mats Del in eerste instantie al veel eerder op moeten treden. Dus dat,
Heb jij ze ooit tegengekregen zo, in de korte hoek?
Nee, ik hield altijd een nul.
Oh ja,
natuurlijk. Iedere keeper krijgt er wel eens zo'n goal tegen. Ja.
Het is wel wrang, Jesse, want vorige week natuurlijk keepte hij echt een hele goede wedstrijd. En pakte hij misschien wel 3 punten voor Feyenoord of 2 punten meer. Hè, met bepaalde reddingen. Ja, vandaag kost hij aantoonbaar punten natuurlijk. En bij PSV uit was dat ook het geval. Ja. Dus je kan ook zeggen, het heft elkaar een beetje op allemaal. Maar zeker omdat dit ook een wedstrijd is. Hij is veel ook met andere dingen bezig. En met andere spelers, medespelers bezig. En die op een hele felle manier ook feedback geven. Waar we het net over hadden met Wellenreuter. Ja, maar focus je nou eerst op je eigen niveau. Focus op je eigen spel. Net als dat meevoetballen, waarmee dat eerste moment waar Den het over heeft, komt. Doe dat nou gewoon niet. Focus je nou eerst op die basisdingen die in de basis echt wel goed zijn bij Wellenreuter. Maar hij heeft zoveel in zijn pakket erbij, wat hij volgens mij helemaal niet aan kan.
Ja, en intussen speelt Justin Bijlo alles in Italië.
Vind ik ook wel weer wat makkelijk dat gezegd wordt.
Het was een constatering.
Want bij Feyenoord is hij ook gewoon heel vaak niet fit geweest. Dat kan. Daar was dan blijkbaar dus toch iets in waardoor het hier niet lukte. Want je hebt geen garantie dat hij nu dan bij Feyenoord dat ook zou hebben gehad en inzetbaar was geweest. Ja, ik vind het niet leuk, maar zo liggen de feiten wel.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ja, je had het eerder al over Dennis van Eersel. Dat je natuurlijk met Van Persie gepraat hebt over al die akkefietjes in het veld bij Feyenoord. Maar hij vond dat wel een goede zaak.
Ja, dat spelers elkaar de waarheid zeggen, vond hij juist iets goeds dat gebeurde.
Laatste vraag, Dan. Of leid ik je nu af?
Ja, nee, dat werd een. Vond het wel een interessant gesprek dat we daarover hadden. En van Persie en ik verschilde daarin van mening. En dat zei hij zelf een paar weken terug. Dat kan. Dat is ook alleen maar goed dat zo is. En in de basis ben ik het ook zeker niet met hem. Met hem oneens. Ik denk juist in het veld dat communicatie. En soms moet dat gewoon even kort en duidelijk. Dat het toch anders is dan op een kantoor. Maar we hebben het er net al flink over gehad. Je merkt die frustratie eronder. En daar moet je, denk ik, als coach en leider dus van zo'n ploeg. Moet je wel iets mee. En ik heb nou niet de indruk. Dat Van Persie dat ook zo zag. Dat dit ook tekenen zijn van, hey, het zit niet helemaal lekker in mijn elftal.
Nee, want je bleef toch een beetje over doorgaan. En hij, nou ja, op een gegeven moment kwam hij niet veel verder meer van, nou ja, vind ik alleen maar goed, toch? Ja.
Nee, maar dat kan als je het niet met elkaar. Je kan in het leven ben je het soms niet met elkaar eens.
Nee, dat is ook zo.
Hij gooide het wel een trucje in, hè, Van Persie bij de persconferentie. Want hij wil natuurlijk dat het afleidt van waar de vraag en het antwoord uiteindelijk over gaan. En hij hanteerde een trucje door vragen terug te gaan stellen. Oh, wat bedoel je dan precies? Welke spelers dan? Welke situaties dan? Dat was bij jou, dat was bij Mikos van het AD.
Ja, bij Mikos heel erg, ja.
Ja, van welke situatie dan? Oh ja, oké. En was dat bij ons op de helft? Of bij hun op de helft? Oh ja, was het in de eerste helft of de tweede helft? Oh ja, was dat bij Grasspriet 13 of 14? Weet je, op een gegeven moment ging hij daar echt wel in door. Dat hij een beetje door bleef gaan over, ja, over waar het dan was, wat er gebeurde en met welke spelers dan. Ja, waardoor het... een beetje afleiden, waardoor hij
af van
jou,
de kern van de vraag.
Ja, precies. Ja. Ja, waardoor hij jou op het...
Nou ja, dat is een slimmigheidje. Dat is toch een slimmigheidje.
Ja, nee, zeker. Dat is ook zo. Dat is ook zo.
Ja, en als mensen denken, wat lult die gekke van Zomer nou met zijn laatste vraag, Den, door een antwoord van Dennis van Eerschoen. Ik refereerde naar een momentje op de persconferentie. Ja, Den, midden in een vraag van jou, nou ja, waar je je concentratie voor nodig had, want er was wat voorbereiding aan vooraf gegaan, maar dat je ook dit midden in je vraag te horen kreeg. Laatste vraag, waardoor je ook weer even je... zelf moest herpakken.
Ja, nee, maar dat kan. Ja, ik ben altijd van om dingen dan te benoemen. Als ik dan zelf ga stotteren of hakkelen, en dat komt omdat ik daardoor even afgeleid ben. Dan is het best om dat te benoemen.
Ja, nou ja, was inderdaad helemaal niks mis mee. Weet je wat ik zo pijnlijk vind en ook zo moeilijk om in deze podcast te bespreken? Kijk, we kunnen alle feiten op een rij gaan leggen. Hoe vaak Feyenoord al verloren heeft dit seizoen, hoe vaak Feyenoord gewonnen heeft van ploegen in de top 6. Daar zijn we ook heel snel over uitgepraat. Wil jij dat even gaan doen, Dennis Kramer?
Nou, ja, ik vind, nou, je zegt het nu even alsof het een soort bijzinnetje is. Maar ik vind als Feyenoord... Het is trouwens bizar dat je nog steeds tweede staat. Feyenoord heeft dit seizoen al 7 competitiewedstrijden verloren. En ik begreep van een van de collega's dat Feyenoord dit hele seizoen met Europees beker, alles erbij, 15 wedstrijden verloren heeft. Ja, dat vind ik echt bizar.
En toch nog steeds tweede.
Ja, dat zijn die 7e competitie. Dat vind ik al bizar. Maar 15 wedstrijden in
een... En hoe slecht moet de rest dan wel niet zijn?
Ja.
Het is niet dat die tweede betekent dat je niet meer mee mag doen volgend jaar. Dat betekent dat er een enorme tas geld staat te wachten. En zeker als je dan weet dat de concurrenten punten verspelen. Ajax gelijk, NEC verliest. Dan moet je daar alles aan doen... Om die wedstrijd over de streep te trekken. Of in ieder geval meer te brengen dan nu. Maar ja, als het zo rommelig loopt, dan lijkt het wel of dat het helemaal niet meer gaat om het besef van... Ja, we moeten die wedstrijd winnen of er moet wat gebeuren. Het lijkt er dan eerder op van... Ja, we hebben andere problemen dan alleen maar tweede worden.
Maar de leiding van Feyenoord vindt het wel best toch? Dat idee krijgen we een beetje. Ik bedoel, laten we reëel zijn. Het spel lijkt al maanden helemaal nergens op. Feyenoord heeft al 15 wedstrijden verloren... Supporters roepen massaal om het ontslag van de trainer. Maar ja, het lijkt de leiding allemaal niet te bommen, toch? Of?
Nee, het lijkt allemaal gestoeld te zijn op hoop. Hè? Hoop dat die tweede plek toch vastgehouden wordt. Kijk, er zal echt ook wel gezien zijn dat het niet goed gaat. En dat het geen goed seizoen is. En dat er veel problemen op fysiek gebied weer zijn. Dus richting het volgende seizoen hoop je dan maar dat daar werk van wordt gemaakt. Maar het lijkt een tactiek te zijn van uitzitten met deze trainer ook. En dat deze plek waar ze nu staan, dat die toch behouden blijft.
Ja, treurig.
Maar dat kan een heel duur pokerspel blijken te zijn. Als dat uiteindelijk allemaal toch... niet zo is en je dus te laat of niet hebt ingegrepen. Dat heeft Feyenoord in het verleden ook wel eens eerder gehad.
Ja, treurige constatering überhaupt dat we dan alles maar weer op een hoop gaan gooien. Ja. Wat moet je ermee? Uitgestelde teleurstelling denk ik dan soms.
Nou ja, kijk, als je het zijn mensen die niet voor de camera komen, dus ze kunnen het zelf niet vertellen, maar dan ga ik maar een poging doen als ik me erin in verplaats. Ze zullen zelf natuurlijk niet zeggen, ja, we hopen dat het goed komt. Ze zullen dan zeggen, wij vertrouwen in de achterliggende visie die er is. En het zit heel erg tegen qua blessures. Als deze ploeg fit was het anders geweest. Dus daar ligt onze hoofdfocus op om dat op te lossen. Waarschijnlijk krijg je woorden van die strekking. En niet alleen maar met, ja, we laten Van Persie zitten. We hopen dat het goed komt. En we weten eigenlijk ook niet wie het anders moet doen. Ik neem aan dat ze dat niet op camera... zouden zeggen.
Dat zou er nog zijn komen.
Ofwel, en dan hebben we meteen de verklaring waarom er niemand voor een camera komt vanuit de leiding van Feyenoord. Dan denken ze beter niet dan met een slecht verhaal.
Ja, dat zou helemaal wat zijn inderdaad. Moet er nog iets serieus van het hart voor we overgaan op, nou ja, de enige rubriek die waarschijnlijk leuk wordt in deze podcast?
Ik denk dat we de belangrijke serieuze zaken...
Nou ja, één belangrijke nog, want we hebben het over mensen in de leiding van Feyenoord. En daar gaat er natuurlijk, als het goed is, zeer binnenkort eentje bij komen met Kees van Wonderen. En de technische staf van Feyenoord. Hoe zit dat nu precies? Waarom is die nog niet aangekondigd?
Ja, omdat het dus nog niet afgerond is, de onderhandelingen. En dat kan om tal van zaken gaan. Maar het meest aannemelijk is natuurlijk van oké, hoe gaat die rol nu exact ingevuld worden qua werkzaamheden, maar ook gewoon qua... En hoe zet je dat dan neer in de organisatie? Is het echt een volwaardig directeur met dito salaris, die dus ook zelf tekenbevoegd is, die zelf besluiten kan nemen? Of is het vanuit de onervarenheid van Van Wonderen zo dat je iemand wel directeur maakt in naam, hè? Dus wel titulair, maar niet statutair, dat hij dus ook zelf kan tekenen. En dan rapporteert u nog aan Te Kloes en wat betekent dat dan voor hoe die het invult? Dus er zitten best nogal wat haken en ogen aan die je inderdaad dan zorgvuldig moet nemen. We zitten niet nu al in een transferwindow, ook niet eentje die de volgende week al aankomt. Dus Feyenoord heeft die tijd aan zijn zijde. En ik denk dat dat er allemaal achter zit en dat als ze dan naar buiten treden, dat ze met een compleet verhaal komen over hoe ze het gaan doen.
Maar de verwachting is nog wel dat dat snel gebeurt, toch?
Ja.
Oké, duidelijk.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Nou, mag ik jullie complimenteren met het feit dat deze podcast, nou wat is het, al ruim 20 minuten bezig is en dat er nog geen enkele Duitse grap of woordspeling is gemaakt.
Ja, misschien
ook omdat we Murph zijn gebeukt door wat Feyenoord laat
vandaag zien. Vandaag ook niet de vibe en de eerste randzakers ervan kan spreken die ik wil aan. Maar misschien was dat ook wat jij net aan mij gebaarde. Dat kunnen de luisteraars niet zien. Ik vond het zo'n mooi gebaar, het spandoek in het uitvak, ja, dat we op een gegeven moment ontwaarden voor onze lieve en getalenteerde collega, voormalig collega en woordkunstenaar Jack Kerklaan. Sowieso hulde voor dat team die, ook als er iemand de avond voor een wedstrijd overleden is, dat toch zo'nzelfde spandoek in diezelfde layout dan toch heel snel gemaakt is. Nou, dat was nu ook voor Jack met zijn beeltenis erbij, met de kapiteinspet erbij. Ook iemand die in zijn werk was geen sportverslaggever bij ons, maar wel regelmatig bij Feyenoord te vinden. Sterker nog, met vaste prik bij de oude wijze mannen bij het trainingsveld. Dat was een vaste rubriek op de radio in het programma met Ronald van Oudheusden ook. Gewoon een heel mooi hart onder de riem nog. Want het heeft ons bij Rijnmond natuurlijk wel flink geraakt, het overlijden van Jack. Je hebt ook nauw met hem samengewerkt, hè, Den?
Zeker. Jack zat tegenover mij op de redactie, ja. Toen ik nog met Hans van Vliet samenwerkte, daarna met Leon Boelen.
Jij hebt wel met grote manieren samengewerkt, hè?
Ja, nee, zeker. Ja,
het is niet gek dat jij goed terecht bent gekomen, zeg maar.
Nee, jij zegt het. Maar dat is natuurlijk wel zo. Hè. Ik ben bij Hans begonnen. Die heeft mij binnengehaald bij Rijnmond. Nou, daarna ben ik, toen hij stopte, ben ik gebleven. Maar ik wil het vooral niet over mezelf hebben, want ik wil het over Jack hebben. En Jack was natuurlijk wel een hele bijzondere vent. En ik moet altijd zeggen dat als hij een reportage maakte en waar hij iemand interviewde en dat werd een reportage, waren die wel 4-5 minuten lang. Waarbij Jack dan in die 5 minuten de vragen stelde, de antwoorden gaf en tussendoor die man of vrouw even 15 seconden wat liet roepen. En daarna was het weer Jack aan het woord. En dat was altijd een soort, ja, dat was sommige mensen die gaan naar een museum om naar een schilderij te kijken. Ik bleef dan in de auto zitten om naar Jack te luisteren. Dat was echt geweldig. Een van de mooiste dingen vind ik. En is dat je had het Bavaria City Racing in Rotterdam. En hij ging daar dus de broer van Michael Schumacher interviewen. Ralf Schumacher, Formule 1 coureur. En hij gaat naar hem toe. En ja, dan zou je normaal zeggen, herzlich welkom of weet ik wat. En Jack begon gewoon met herzlich wielklemmen. Ja, vind ik echt fantastisch. Of met koningin Beatrix in gesprek. En dan iedereen zou zeggen, haar majesteit. En hij zegt, haar narigheid. Ja, Jack had overal scheid aan.
En, dat zei hij tegen Beatrix, haar narigheid?
Ja, dat zei hij tegen Beatrix inderdaad. Zo, ja. Okay. En als je dan, ja, we kunnen de 1001 anekdotes vertellen. Maar ik vind, als je dan gisteren ziet hoeveel mensen er ook nog gaan naar de plek waar dus de auto met de kist langs reed. En dat was niet zo'n traditionele auto. Dat was echt een auto op zijn jacks. Beelden op Rijnmond.nl ongetwijfeld terug te vinden in het bericht dat daarover is gemaakt. Er staan daar honderden mensen. Er werd muziek gespeeld. Zijn kinderen in de outfits die Jack altijd droeg, die dan voor die auto uitgingen. Ja, dat was ook wel precies wat bij hem paste, weet je wel. Dus echt een bijzondere man waar ik echt alleen maar positieve woorden over kan spreken. Waar ik ook hele fijne privégesprekken mee heb gevoerd. Terwijl het was bij Jack natuurlijk altijd vaak met een grap, met een grol. En hij had altijd stapels papieren op zijn bureau liggen. Die echt helemaal van het linkerrandje tot het rechterrandje helemaal volgeschreven waren. Met opmerkingen, woordgrappen en noem het allemaal maar op. Hij hield alles bij. Alles werd uitgeschreven. Maar waar ik ook gewoon privé hele prettige gesprekken mee heb gevoerd. Die ik echt die ik nooit zal vergeten. En daarom was het ook zo mooi dat je dan ineens tijdens die wedstrijd... we waren denk ik al een uur of zo onderweg en ik keek naar het uitvak. En toen viel het me pas op dat er zo'n heel groot spandoek was met Jack Kerklaan. En daarnaast dus de beeldtenis met die kapiteinspet die hij op had.
Dat past ook wel, hè? Dat het geweldig was, dat je pas midden in je verhaal wat dan ook achterkomt. Want Jack was natuurlijk de koning van het ontregelen. Ja. Het maakt niet uit wie die interviewde of waarin hij was. Het deed dan altijd iets waardoor je denkt, we gaan naar links. En dan opeens was het toch... naar rechts met al zijn taalkunst. En zeker als die dingen deed in de sportwereld, Jesse. Dat viel dan al helemaal. Of ik moet je voorstellen dat Jack na wedstrijd Robin van Persie zou interviewen op zijn Jacks nu.
Hij heeft toch een keer de trainer van Dordrecht geïnterviewd ook.
Dit is briljant. Bij FC Dordrecht toen aan de Kromme Dijk hadden ze bedacht. We gaan iets nieuws doen om extra inkomsten te genereren. We gaan erotische diners doen. En wie hebben we van Rijnmond daar naartoe gestuurd? Ja, dat is echt waar. Je kon toen erotisch dineren aan de Kromme Dijk. Het is ook nog niet eens zo gek lang geleden dit. Ik denk een jaar of 9.
Klinkt wel opwindend. Ja.
Dus Jack daarheen en die ging Ernie Brands, dat was toen in dat seizoen de trainer bij Dordrecht, die ging die daarover interviewen. Maar Ernie wilde het vooral hebben over hoe het met het eerste elftal ging in de Eredivisie. En Jack wilde wat andere thema's inbrengen. Ja. Zou die dan zelf gezegd hebben. Dat ging over seksspeeltjes. en Ernie Brands kon daar zo niet mee overweg. Dat was zo'n carcrash was dat interview. Ik heb het echt 10 keer achter elkaar afgespeeld toen. Echt geweldig. Ja, echt geweldig. Ja.
Ja, jullie openden het verslag vandaag ook met
Herzlich Willklemmen.
Ja, en ik dacht dat de verspreking was. Ik dacht, dat gaat helemaal
zeker
goed. Maar...
niet. Nee, maar je moet je ook aanpassen aan de lokale culturen.
Ja, nou, dan is die grap toch gemaakt. Mooi.
Het is geen grap.
Nee. Jack Kerklaan, mogen hij rust in vrede. Dat mogen duidelijk zijn. Wat gaan jullie eten? Hebben jullie al gegeten?
Nee, dat gaan we zo doen. Onze chauffeur die heeft de auto eventjes op de parkeerplaats gezet. Ja. Die zit ook al ongeduldig te kijken van, gaan we al? Ja. Dus we gaan zo even een hapje eten inderdaad. Ja,
er staat hier een
tv. Of de bus van Feyenoord nog bij dit keten ook gaat stoppen. Of dat ze in één keer terug naar Rotterdam gaan.
Ik denk dat laatste.
Er staat hier een Belgische tv-zender op waarop heerlijk gekookt wordt. Dus ik krijg ook ongelooflijk veel trek. Dus laten we er lekker een einde aan breien. Volgende week NAC uit, hè? Op de zondagmiddag. Geen avondje NAC. Maar ja, vroege zondagavond misschien. Maar...
dan denk ik dat de rubriek Randzaken, daar moet je even wat extra tijd voor doen.
Ja?
Nou ja, vorig jaar ook gezegd. Je gaat eigenlijk naar een soort open kroeg dan altijd, hè? Bij NAC. Maar ik ga mijn kruid niet aan de voorkant verschieten. Ik vind dat NAC uit altijd wel fascinerend ook.
Okay.
Dan kom je bijna. Ik ben helaas nooit in Japan of Korea geweest. Hè. Collega Frank Stout wel. Die had echt hele toffe verhalen heeft hij daarover. Maar dat lijkt me echt zo'n gevoel van, je stapt in een heel andere wereld. Dat lijkt me echt tof. Over bucketlist dingen gesproken. Dat heb ik. Daar zou ik heel graag een keer heen willen. En dat heb ik bij NAC ook altijd een beetje. Je denkt, het is dichtbij, maar ik stap opeens in een heel andere wereld binnen.
Nou, wat Feyenoord ook gaat doen. Dit is in ieder geval een mooie teaser om volgende week weer lekker naar de verlenging te luisteren. Hopelijk tot dan. En dank voor het luisteren voor nu.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.